Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Ronald Derks van de gemeente Delft en Bas van Leeuwen van de gemeente Amsterdam. Beide auteurs van het boek De Ideale Ambtenaar. En Matthijs Verburg van ELO is ook weer in de studio. Is een ambtenaar een integere bureaucraat die doet wat er in de regels staat? Door de decentralisering van heel veel taken en verandering in de samenleving wordt er veel meer van ambtenaren gevraagd. Ondernemerschap en verbinding horen nu ook tot de gewenste kwaliteiten van de ambtenaar. Zijn die kwaliteiten eigenlijk wel te verenigen en hoe word je de ideale ambtenaar? In de studio Ronald Derks, directeur Samenleving en Veiligheid van de gemeente Delft. En Bas van Leeuwen, hoofdadvies en ondersteuning wonen van de gemeente Amsterdam. En vooral beide auteurs van het boek De Ideale Ambtenaar. En Matthijs Verburg, ondernemer van ELO, die zijn in de studio. En wij gaan samen op zoek naar het antwoord op al deze vragen. En beste luisteraar van People Power, we hebben je hulp nodig. Want we willen graag nog betere programma's maken. En daarvoor hebben we jouw ideeën en mening nodig. Als je ons daarbij wil helpen, en dat hopen wij natuurlijk, vul dan de enquête in die je vindt op peoplepower.radio. En dan danken we je alvast zeer voor je hulp. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met Ronald, Bas en Matthijs in de studio. Fijn dat jullie er zijn allemaal. Het is een gezellige volle bak met allemaal mannen. Gelukkig hadden we in de vorige aflevering allemaal dames. We moeten natuurlijk even de diversiteit een beetje in de gaten houden. Ja, we gaan het hebben over de wereld van de ambtenaar. En die wereld van de ambtenaar die is ongelooflijk in beweging. Het is ook niet zo raar natuurlijk als je ziet hoeveel werk en hoeveel taken en hoeveel verantwoordelijkheden er allemaal naar de gemeentes zijn gegaan. Ronald, help ons een beetje op weg. Hoe groot is die verandering geweest?
Nou, die gaat verder dan de afgelopen paar jaar, hè, waar er veel taken naar de gemeente zijn gegaan. Wat wij eigenlijk hebben gedaan, we hebben gekeken naar eigenlijk zo'n bijna 150 jaar terug, waarin echt, wat jij net beschreef al, het Weberiaanse denken over de bureaucratie leidend was, waar je als ambtenaar dus vooral regels goed moest volgen, niet een eigen mening moest hebben en vooral heel secuur en zorgvuldig moest zijn. Nou, we hebben dat zien veranderen van in de jaren 80, waar we kijken naar het zeg maar Thatcherism en Reaganism, waar opeens de overheid veel meer als een bedrijf moet gaan functioneren. We hebben het over klantgerichtheid en over targets en ondernemerschap en dat soort zaken. En nu zitten we in een fase waarin het heel erg gaat over in verbinding staan met de samenleving. Dus waarde creëren met je maatschappelijke partners. Ja, en dan moet je kunnen verbinden. En dat is, dat is nogal wat anders.
Ja. Ik zie ook ineens de kleuren van, welke is het ook weer, de management drives. Die zie ik ook ineens vormen. Die gaan volgens mij ook
insights.
Van blauw naar oranje naar groen. Zeg ik dat goed? Ja.
Ja. Helemaal goed.
Ja. En dus denk ik dan, weet je, 150 jaar de tijd om te veranderen. Nou, dat moet toch te doen zijn, Bas?
En wat het interessant daarin is dat je leest vaak over die verandering alsof het heel absoluut is. Dus vroeger ging het zo. En nu moet het op een hele andere manier. Wat wij juist heel boeiend vinden is dat elke rol vraagt net weer een andere combinatie van die drie stijlen. Vraagt net een andere combinatie van wat vraagt deze rol van mij. En wat wij ook boeiend vinden, ook tijdens het schrijven van dit boek en ook in de workshop die we vaak met elkaar doen, is dat eigenlijk die klassieke rol van de regels kennen, de regels volgen, ook navolgbaar en terugvindbaar zijn. Ja, dat is natuurlijk het bonnetje wat kwijt kan zijn van een belangrijke transactie. Dat blijft heel belangrijk. Dus ook die herwaardering van het het wel kennen van die bureaucratische processen, gelijke input is gelijke output, dat is in sommige rollen gewoon heel belangrijk.
Ja, vergeten we dat nog wel eens? Dat eigenlijk een soort van fundament is, dat als je dat ondernemende en meer van een gemeente, in jullie geval leiden als een bedrijf, of dat verbindende in de samenleving, dat vergeten dat andere ook nog steeds belangrijk is?
Ja, je ziet vaak wat normatief of absolute lijstjes, dat de nieuwe ambtenaar moet voldoen aan X, Y, Z.
Ja, proactief. Precies. Ondernemend,
KPI's sturen, ja, op output. Ja. Buiten ook verbinding zoeken.
Onderdeel van de maatschappij, geworteld en zo. Ja. Dat soort dingen lezen.
En dan zie je dat bureaucratische, gewoon het kennen van de procedure, het kennen van de regels, valt wel eens weg. Maar uiteindelijk is dat wel de basis voor transparant en ook zorgvuldig handelen naar de maatschappij toe.
Ja, en dan ga ik dat even heerlijk plat slaan. Dan gaan jullie mij ongetwijfeld corrigeren. UWV, Belastingdienst. Hè. Er zijn natuurlijk allemaal voorbeelden geweest waarvan je eigenlijk kunt zeggen, ja, die zijn een beetje kwijtgeraakt waarvoor ze er ook weer waren als basis. En die hebben zeg maar de nieuwe taken als hoofddoel gezien. Kan je dat? Is dat te kort door de bocht?
Ja, die mag jij stellen.
Ja, jullie blijven natuurlijk ambtenaren. Hè? Ja, kijk zelf ook. Ja, moet je een beetje oppassen wat je zegt.
Ja, dat is de vraag. Maar volgens mij gaat het juist om het vinden van de goede mix.
Ja.
En het is ook niet zo dat er één profiel is. Wij zullen nooit beweren, er is een functieschets of een vacature tekst die je kan opstellen van, nou, dit is de ideale ambtenaar, altijd, overal, voor iedereen. Het gaat er vooral om dat je kunt, of dat je bewust bent dat er verschillende manieren zijn om naar je rol als ambtenaar te kijken en dat je dan ook in staat bent om te schakelen. Dus kun jij in die situatie waarin jij zit de goede punten eruit halen? Okay. En daarnaast denk ik ook, ja, je neemt ook jezelf mee. Dus het moet ook bij jou passen als persoon.
Ja, want laten we even naar die ideale ambtenaar gaan. Hè? Want je hebt gelijk in je hoofd, ook omdat het enkelvoud is, een beeld van dit is hem. Of ja, dit is ze vooral. Laten we vooral zeggen dat het een vrouw is. Maar dat is dus niet zo.
Nou ja, wij zeggen in ons boek ook, er zijn twee manieren om naar te kijken. Je kunt zeggen, de ideale ambtenaar bestaat niet.
Ja. Of voor de kort boek dan.
Ja. Of er zijn honderdduizenden.
Oké. Okay.
In potentie. Dus we hebben bewust natuurlijk voor een titel als deze gekozen. We willen ook een beetje prikkelen. En we willen ook een beetje spelen met die stereotype beelden. En we werken allebei al 15 plus jaar bij de overheid. Nou, regelmatig op verjaardagsfeestjes hebben wij alle grappen wel voorbij zien komen.
Ja.
En mijn opa die zei tegen me, nou, Ronald gaat naar zijn werk om uit te rusten.
God.
Ja. Ja, maar dat is ook leuk, ja, kun je ook om lachen. Maar
ja, de eerste 10 keer wel, ja. Ja, ja. Hey Bas, hoe kom je dan hierop? Ik bedoel, jullie zijn allebei zelf ambtenaar, je geeft leiding, dat doe je op verschillende plekken. Hoe kom je dan op dat het hierover moet gaan? Want ja, zo'n boek schrijven, dat begint altijd bij kriebel of bij jeuk of bij irritatie of bij juist opwinding.
Ja, die kriebel en irritatie, dat is eigenlijk wat Ronald ook net wel zei. We hebben allebei gewoon familie en omgeving en vrienden die zeggen van, ja jongens, jullie gaan inderdaad gewoon lekker uit de ramen lopen staren. Dus wat doe je nou eigenlijk? En we hebben elkaar leren kennen bij een opleiding bestuurskunde bij de Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur. En toen hadden wij zoiets van, ja, we willen eigenlijk wel gewoon de ideale ambtenaar beschrijven. Dus we zijn toen eerst heel erg beschrijvend begonnen. Dus allemaal mensen gesproken. Ik weet nog een gesprek met een aannemer. Die zei van, nou, de ideale ambtenaar bestaat niet. Want als ik een goede ambtenaar tegenkom, dan bied ik hem een baan aan. Dan vraag ik of hij bij mij komt werken. En uiteindelijk kwamen we een professor tegen. En die zei van, ja jongens, dat was een Amerikaanse professor. Die zei, jongens, jullie zijn zo beschrijvend bezig. Maak het normatief. Maak er een soort van zelftest van. Dat mensen zelf kunnen reflecteren op hun eigen handelen.
Okay.
En toen dachten we van, hey, verrek, dat is interessant. Want wij verbonden ook zeg maar allebei op van, wij willen wel beweging creëren. We willen een beetje, ja, zo'n knuppel in het hoendrok gooien. Van, hey, denk nou eens over je eigen rol na.
Jullie zijn een beetje recalcitrante ambtenaar eigenlijk.
Soms Tikje. Wel. Ik denk wel dat sommige van onze oud-leidinggevenden dat wel zo zagen, ja.
Ja,
ja zeker. Ja. Maar dat is ook goed. Dus ik moedig ook mensen binnen de gemeente Delft aan om dat ook te zijn.
Ja. Matthijs, je zit hier zo'n tijdje naar te luisteren. Ik weet toevallig dat ELO best wel veel heeft geholpen bij het aannemen van heel veel ambtenaren.
Ja.
Dus hoe hoor jij dit nou?
Ja. Nou, ik denk dat het een hele goede discussie is. En ik heb het boek niet gelezen, hè, dus we moeten een beetje kijken wat we vandaag onthuld krijgen om over te hebben. Maar het is in ieder geval wel heel actueel. Hè, dus de verschuiving van, ik zie vaak, hè, wij zitten heel vaak in gesprek over wat die profielen moeten zijn. En daar hoor je dit allemaal wel terugkomen. Hè, dus regels hanteren, nauwgezet en goed kunnen verantwoorden. Aan de andere kant een meer meelevende overheid. En ook een ondernemende creatieve overheid. Maar dat is best veel allemaal.
Ja, zijn die überhaupt te verenigen? Want het klinkt ook een beetje als zichzelf uitsluitende dingen.
Nee, en ik vind zelf, en ik denk, tenminste volgens mij zit dat ook wel wat meer in jullie filosofie. Er wordt heel vaak gedacht, omdat wij als organisatie zo willen zijn, moet iedereen die binnenkomt dit zijn. Dat kan niet. En het bevordert ook niet zo de diversiteit. Want dan ga je eigenlijk precies hetzelfde doen als wat al die startups met hun algoritmes doen. Allemaal dezelfde mensen aannemen. Dat wil je helemaal niet. Dus je wil vooral dat gedrag als organisatie laten zien. En dat vraagt dus eigenlijk intern vooral met z'n allen focus, het daarover hebben. He, dus bijvoorbeeld als je zegt het gevangeniswezen moet empathischer worden, dan kan je allemaal hele empathische mensen gaan aannemen. Maar je kan ook zeggen, hoe gaan we dat gedrag met z'n allen belonen in de instellingen? Mm. Hoe gaan we het daarover hebben? Hoe gaan we processen die dat in de weg staan uit de weg ruimen?
Ik krijg het beeld voor me alsof je als voetbalteam zegt, we moeten aanvallend gaan voetballen. En dan ga je alleen maar aanvallers op het veld zetten. Dat is niet handig.
Nee, dus het is ook wat je met elkaar weet te bereiken. En juist met alle diversiteit. Dus het gaat niet over, we hebben een nieuw checklistje. Volgens mij zit dat ook in jullie boek. Ja.
Nou, en wat er dan in dat boek zit, en vooral hoe die ideale ambtenaar er dan uitziet, wat dat dan, wat dat normatieve kader is, hoe je dan kunt testen waar iemand precies zit, dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
We praten over de ideale ambtenaar met Bas van Leeuwen en Ronald Derks en Matthijs van Burg. Die ideale ambtenaar. Bas, jullie gingen eerst beetje op onderzoek uit. En toen kwamen jullie erachter van we moeten een soort normatief worden. Dus we moeten gaan bepalen wat ben je dan en wie ben je dan en hoe pas je dan?
Ja, dat klopt.
Hoe kom je daar dan bij?
Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want ik zal heel eerlijk zijn, die professor waar ik over vertel, die zei van maak een zelftest. We begrepen hem niet zo goed. Dus we keken de beste man aan. En tegen zo'n professor van Harvard ga je niet gelijk zeggen, ik snap het niet. En uiteindelijk snapte wat hij bedoelde. Hij bedoelde eigenlijk gewoon het zelftestje zoals je ook wel eens vroeger in de libellen of de
magie. Ja, de FIFA-test.
De FIFA-test, inderdaad.
Ja, ben ik een goede lover?
Ja, precies. Nou, die alleen dan over ambtenaren. En toen zijn we echt gaan zoeken en ook gewoon wel methodologisch gaan zoeken in de wetenschap. Hoe ga je dan die drie grote hoofdstromingen uit de bestuurskunde over de ambtenaar zijn? Hoe ga je die vertalen naar een zelftest? En uiteindelijk hebben we die gemaakt en is dus een prachtige test die we ook eerst getoetst hebben. Dus dan natuurlijk doet het meetinstrument, wat hij meet. Dat hebben we in ons afstuderen, hebben we dat getest met elkaar. En ondertussen hebben we nu zo'n 1500 mensen langs gehad in een workshop die het allemaal gedaan hebben. En wat heel mooi is, dat is eigenlijk een begin van een gesprek, zoals jij had net al een management drive aan Glenn. Het geeft een soort van taal om met elkaar te reflecteren. Wat hebben wij nou als team nodig? Wat hebben we in deze opdracht nodig? Wat hebben we in onze organisatie nodig? En dat helpt mensen om dat gesprek met elkaar te voeren. Maar het geeft ook heel veel trots. Want inderdaad, soms heb je iemand die is een geweldige bureaucraat. Die kent alle regels, weet precies hoe het werkt. Nou, dan is het soms toch dat het niet meer gewaardeerd lijkt. Want het is veel, veel meer sexy om buiten te zijn en in verbinding te staan met maatschappelijke groeperingen. Terwijl zo'n ideale bureaucraat die gewoon alles precies kent, is ontzettend waardevol voor je team.
Ja, maar dat is wel grappig. Dat moet er natuurlijk wel bij zitten, Ronald. Want als dat er niet bij zit, dat waarderende, dan wordt het testen en dan zeg je je bent inderdaad een fantastische bureaucraat. Die hebben we niet meer nodig. Of het bevestigt eigenlijk het beeld van wie je bent, waar je eigenlijk net op afgerekend bent de afgelopen jaren.
Nou, die test is sowieso niet bedoeld voor een organisatie om een oordeel over jou te vellen. Het is echt, de workshop is bedoeld, en die zelftest ook, om jezelf na te laten denken over hoe jij je rol ziet. Mm-hmm. En inderdaad, hoe wij er naar kijken is waardevrij. Dus wij zeggen niet de een is beter dan de ander, of het nieuwste is nu wat het moet zijn en het oude kun je weggooien. We kijken echt van kijk nou naar die verschillende stereotypen, dus die wij noemen de bureaucraat, de ondernemer en de verbinder. En kijk wat je daaruit kunt halen voor jezelf. En wat wel belangrijk is, en dat proberen we te doen met die workshop, het moet wel omgezet worden in handelen. Kijk, als het alleen maar blijft bij denken, dan heb je een leuke middag gehad met ons. Ja. En dan denk je, mooie taal, leuk naam.
Je hebt weer een stickertje erbij. Hè? Je was al blauw, nu ben je ook een bureaucraat erbij, van harte.
Ja, of een mooie verbinder.
Ja.
Maar het gaat ons juist om die beweging, om die energie. Dus wij hebben niet de illusie dat als je bij ons, als je een halve dag met ons praat, dat dan de wereld is veranderd. Maar vergelijk met de auto, we zeggen het is wel de bougie. Het geeft een vonkje en het kan een eerste stap zijn in verder.
Ja, Matthijs, nou kan ik me voorstellen, want jullie maken heel veel assessments onder meer. Dat jij nu gelijk in je hoofd denkt hoe dan en wat dan en waar dan en... Nee.
Nou, ja. Ik kan wel wat eigenschappen bedenken die bij alles horen. Hè. Verbinden is natuurlijk altijd wel een... Dat vind ik altijd de meest vage van het... Hè. Verbinden is ook wel een beetje de term geworden voor heel veel. Maar wat ik vooral mooi vind is dat... als het ook een programma is waar je over jezelf nadenkt... is als het werk meer vraagt om meer verbindend te zijn... hoe ga jij dat met jouw talenten dan laten zien? Hè, dus mijn neiging zou eerder zijn... en dat is ook wel de manier waarop we... tegenwoordig proberen organisaties te helpen bij selectie. Dat je niet zozeer zegt, dit is de checklist en we gaan kijken of je het hebt. Maar dit is belangrijk. Pitch jij eens met jouw talent hoe jij dat kan gaan laten zien. Mm. En dat proberen we ook steeds meer bij de overheid te doen. En ik denk dat het vooral een soort keuze is. Wil ik die, als mijn werk vraagt om meer verbindend te zijn met de samenleving. Oké, dat vind ik leuk en daar committeer ik me aan dat ik dat graag wil. En dan ga ik mijn talenten daarvoor inzetten. Daar zit het volgens mij meer. Hè? Kiezen voor, oké, dat gaan we laten zien. En dan breng je jouw talenten mee om die in te zetten. Maar ik denk dat het heel goed is om over dat soort dingen... en dan niet alleen aan de poort, maar juist ook bij de mensen die werkzaam zijn... te kijken van hoe kun je op tijd dat gedrag laten zien. Het is ook zonde als de hele groepen eigenlijk een beetje in reorganisaties terechtkomen... omdat ze te laat zijn aangehaakt bij er worden nieuwe dingen van me gevraagd. En dat er een hele nieuwe groep in moet die dat dan gaat laten zien. Hè? Dus de kunst is ook, hoe krijg je bestaande ambtenaren?
Ja, want wie komen er bij jullie langs? Wat ambtenaren, kan ik me voorstellen.
Ja, het zijn eigenlijk altijd ambtenaren.
Ja.
In de kern zijn het mensen die het leuk vinden om over hun functioneren na te denken. En dat is heel verschillend. Als je kijkt naar de type functies, dan zijn het wel vaak maar beleidsadviseurs, managers, trainees, young professionals, dat soort groepen.
HR professionals.
Okay. En aanhakend op wat jij net zei, wat voor ons een hele interessante groep bleek te zijn, zijn dus herplaatsingskandidaten. Of eigenlijk mensen die in een reorganisatie net niet mee kunnen. Die eigenlijk op zoek moeten naar iets nieuws. En wat wij hebben gezien in de workshops als wij dat soort mensen hebben, is dat het heel erg helpt om op die waardevrije manier over die verschillende rollen na te denken. Zij kunnen naar zichzelf, eerlijk naar zichzelf kijken en zien, hey, ik zie ook dat ik wat mis in wat er nu van me gevraagd wordt. Maar ik heb ook iets te bieden. Dus wij proberen daar heel erg ook de trots aan te spreken.
Ja, en de andere kant. Hè? Want je hebt natuurlijk het individu die je kan helpen met inzicht over zichzelf. Welke rol past er nou eigenlijk het beste bij me? Hè? Zo'n stereotype. Dat vind ik altijd, het is een beetje een negatief woord. Maar het helpt je natuurlijk enorm om een beeld van jezelf te creëren. Oh, ik ben de bureaucraat en dat is oké. Okay. Maar andersom is dat natuurlijk ook een middel om naar je organisatie te kijken. Te denken, goh, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Hoe gaan jullie daarmee om, Bas?
Ja, nou kijk, wat je ziet, en dat is zowel natuurlijk wat we met het boek nu proberen te geven, is een gemeenschappelijke taal. Dus met die vergelijking met management drives gaat ook op. Dat je met elkaar zoekt, in ons projectteam of in onze afdeling. Jeetje, we zijn wel erg met KPI's, met kosten-prestatie-indicatoren bezig. Nou, dat is wel erg volgens de ondernemer georganiseerd. Hey, hoe zitten we eigenlijk op het gebied van archivering, wat veel meer bij de bureaucraat past? Of hoe zitten we eigenlijk, hebben we eigenlijk al oog voor de burger waar we het voor doen? Dus in een gemeente, voor de mensen die in de gemeente wonen, of voor een bepaald ministerie met de doelgroep waar je voor werkt. Mm-hmm. En die taligheid, om dat gesprek met elkaar aan te gaan, kan je eigenlijk ook weer als een soort van krachtenveldanalyse of via de kernkwadranten van Hofman. Dus gewoon waar zitten de zwaktes, waar zitten de uitdagingen, waar zitten de bedreigingen? Kan je met elkaar gaan zoeken, hoe voelt dat?
En hoe doe je dat zelf? Want dat is natuurlijk het grappige. Hè? Want als jullie praten, dan klinken jullie een beetje als consultants. Maar dat zijn jullie helemaal niet. Want jullie zijn zelf gewoon leidinggevende in een gemeente. Ja. Dus hoe doe je dat zelf, Bas, met je eigen club?
Ja, nou, eentje die ik net ook al in het begin aangaf. Volgens mij, ik heb een grote waardering voor de archivering gekregen. Dus ik ben daar zelf heel slordig in, zal ik ook eerlijk toegeven. Dus ook voor privé en ook op werk. Nou, dan heb ik vaak een stapeltje paparazzen wat ik één keer per maand nog een keertje goed moet archiveren. Maar uiteindelijk de waardering voor het feit dat een overheidsbesluit en ook een overheidsuitvoeringszaak, dat het over 10 jaar nog terugvindbaar moet zijn. Ja, ik ben zelf heb daar persoonlijk meer aandacht voor. En ook in het team kijken wel van oké, als we dit nu gaan doen en als hier beleid wordt gemaakt, wat misschien voor de buitenwereld best spannend is. Ja, hoe zorgen we dan dat die besluitvorming zorgvuldig is en dat je ook over 5 jaar of over 10 jaar, als er vragen over zijn, wat zijn nou de redenen geweest om voor deze vorm te kiezen? Dat je daar wel met elkaar over nadenkt. Dus voor mij biedt het ook eigenlijk een soort van bril om te kijken naar de werkelijkheid, naar mijn eigen werk. Wat zijn mijn eigen valkuilen, omissies, blinde vlekken? En dit was er zo eentje, daar was ik 6, 7 jaar geleden veel slordiger in. En daar heb ik een grote herwaardering voor gekregen.
Het ingewikkelde lijkt me bij jullie vak dat je enerzijds heb je natuurlijk een rol, maar je hebt ook te maken met de beeldvorming vanuit de politiek, de media die op je afkomt. Hè? Als er dan zo'n bonnetjesgedoe is, dan krijg je ineens weer, oh, we moeten dit meer doen. En als er dan een totaal een paars krokodilverhaal is, dan krijg je juist weer, nee, dat moet verbonden zijn met de samenleving. Die boodschap naar je medewerkers is natuurlijk heel ingewikkeld. Want het is veel ingewikkelder om te zeggen, jongens, we moeten het allemaal zijn. Dan dat blijft lastiger in het hoofd hangen dan dat je zegt, nou, we moeten verbindend zijn. Dan gaat iedereen, dat is veel makkelijker eigenlijk.
Nou, een wat rare beroepsdeformatie hobby van mij, die is dus kijken naar commentaren op de overheid op nieuwsites. Dus of de Telegraaf.nl is, okay, of AT5 of Geen Stijl. En dan zie je ook dat eigenlijk ook, misschien is de baan van ambtenaar zijn, is ook echt vakmanschap, net zoals de bondscoach het ook is. Want je hebt gewoon 17 miljoen bondscoaches. En dat is, je hebt ook 17 miljoen ambtenaren. En de kritiek die gaat alle kanten op.
Ja, en, dus, en jullie doen het eigenlijk bijna nooit goed,
je
toch?
Doet het bijna nooit goed. Dus ook daar gaat de vergelijking met de bondscoach heel mooi op.
Ja.
En je ziet dan dat als de regels niet strikt genoeg gehanteerd worden, dan is dat fout. Als de regels te strikt gehanteerd worden, dan is dat ook fout. Als er niet hard genoeg gewerkt wordt op kantoor, dan is het fout. Maar als je ook niet vaak genoeg buiten bent om te zien hoe de situatie echt zit, dan is het ook fout. Dus in die zin is het ook gewoon een heel dun evenwicht waar je als ambtenaar, net als de bondscoach, waar je over een dunne richel wandelt. En ja, dat maakt het werk ook wel weer spannend. Dus ook daar zit wel weer trots in.
Hoe doe jij dat dan met je team, waarbij al die rollen zitten en Ronald die zit al, die wil heel graag gewoon inbreken, Ronald, weet je? Gewoon.
Nee, want het belangrijke als je dit soort dingen doet, je moet het concreet kunnen maken voor mensen. Hè, voor individuen ook. En wij gebruiken daar alle twee, denk ik, eenzelfde instrument voor. En dat is de strategische driehoek van Mark Moore. En wat hij eigenlijk schetst, is er zijn drie domeinen waar je altijd rekening mee moet houden als ambtenaar. Dat is de politiek. En dat is nog steeds waar je legitimiteit vandaan komt. Dat is je eigen organisatie met alle de cultuur, de aanwezige tijd en het geld dat je ter beschikking hebt. En dat is de samenleving waar uiteindelijk meerwaarde in gecreëerd moet worden. En jij als ambtenaar staat in het midden. En je zal steeds moeten bewegen tussen die drie domeinen en steeds de goede balans zien te vinden. Dus wat ik probeer te zeggen, ook tegen mijn ook adviseurs waar ik veel mee te maken heb. Het gaat niet zozeer omdat je altijd verbindend bent. Of dat je altijd de bureaucraat bent of altijd de ondernemer. Nee, jij moet in het midden staan en goed vanuit die verschillende belangen kijken. Hey, waar moet ik nou een beetje meer naartoe bewegen?
Okay. Maar zie daar ook de uitdaging. Want
zeker,
als je een super,
dat is leuk.
Want als je een superspecialist hebt die heel erg goed de bureaucraat is of kan spelen. En die rol heel goed past, dan is... Ja. Ja, dan is dat misschien dat laveren lastiger dan als je een soort blije verbinder bent.
In de gemeente Delft kan ik zeggen, in het sociaal domein heb je echt ontzettende betrokken beleidsadviseurs. Dat zijn mensen die echt gaan voor de inhoud, die echt Delft een stukje mooier willen laten zijn. En een van de dingen die mij opviel is als zij dan gaan praten met bijvoorbeeld de juristen of de financiële mensen, die aangeven, er zit ook wat grens aan. Wat ze gaan doen, ze gaan nog een keer uitleggen waarom het belangrijk is dat we dat doen in de stad. Dus ze vonden het heel lastig om voorbij de inhoud te gaan en te kijken, hey, wacht even, wat is het nou waar eigenlijk die ander op aanslaat? En dat gaat dan over zorgvuldigheid. Dat gaat over het ook goed financieel onderbouwen. Dat gaat ook over binnen de regels handelen. En wat ik heb geprobeerd met deze mensen is, probeer je nou echt te verplaatsen daarin. Probeer ook te kijken, wat is nou de waarde van die opmerking? En neem dat mee, zodat je uiteindelijk een beter voorstel hebt met een grotere kans van slagen dat er ook echt iets gebeurt in de stad.
Ja. Nou, een uitdagende omgeving, als ik dat zo hoor. Daar gaan we straks natuurlijk over verder praten. Maar we gaan zo eerst naar de column van Madeleine Strik. En zoals altijd gaat zij weer kijken naar de rol van humor in ons werk. En vandaag gaat ze vertellen over de bijdrage aan creativiteit. Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Het is tijd voor de column van Madeleine Strik. Zij is sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. En ze werkt aan een populair wetenschappelijk boek over de psychologie van humor. En zij is onze columnist. Madeleine, wat leuk dat je er weer bent.
Ja, ik vind het leuk om weer te zijn.
Ja, vandaag over humor en creativiteit. Nou, ik ben heel benieuwd.
Nou, dan ga ik beginnen. Creativiteit is volgens onderzoek de belangrijkste soft skill in organisaties. Dus het is de sociale eigenschap waar werkgevers het meest om vragen, wereldwijd. Dat blijkt al een paar jaar uit onderzoek van LinkedIn, het sociale netwerk. In veel beroepen wordt van mensen gevraagd dat ze innovatief, origineel en authentiek zijn. En dat ze met nieuwe ideeën komen en out of the box denken. Nou, de stelling die ik er vandaag in wil gooien is: humor zorgt voor creativiteit. Zowel het maken van grappen als het luisteren ernaar stimuleert onze vaardigheden om met originele en bruikbare ideeën te komen. En dat is de definitie van creativiteit. Dat klinkt misschien als een slechte mop, maar het is geen geintje. Humor en creativiteit hebben een serieuze relatie met elkaar. Het bedenken en begrijpen van humor is een creatief proces dat weer andere vormen van creativiteit in gang zet. Ik zal dat uitleggen. In humor draait het vaak om het samenbrengen van twee losse perspectieven. Een grapje van Herman Vinkers even als voorbeeld. De kapster vroeg: meneer Vinkers, hoe wilt u geknipt worden? En Herman Vinkers zegt: topless. De twee verschillende perspectieven zijn in deze mop duidelijk te herkennen. Het eerste perspectief is die van de kapsels, het tweede van de erotiek. De humor ontstaat dat je eerst aan kapsels denkt en dan verrast wordt door die tweede betekenis. Het helpt natuurlijk ook dat een grap een seksueel tintje heeft en dat het politiek incorrect is. Hoe spannender het onderwerp, hoe groter het plezier natuurlijk. Bij creativiteit gaat het ook om het samenbrengen van twee incongruente perspectieven. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe uitvinding, zoals de kaasschaaf. Die is uitgevonden door een Noorse meubelmaker, Thor Bjørklund. Thor hield erg van kaas, maar hij baalde ervan dat die stukjes die hij afsneed van verschillende dikte waren. Dus op een dag was hij aan het werk in zijn werkplaats en hij bekeek het instrument waarmee hij het hout voor zijn meubels bewerkte, de houtschaaf. En opeens dacht hij: hé, die kan ik ook gebruiken voor mijn kaas. Dus dat creatieve idee komt ook door het samenbrengen van twee losse werelden. Die van het eten en die van het meubel maken. Dus wat hebben humor en creativiteit met elkaar gemeen? Het zijn allebei creatieve processen. En daarom kan humor ervoor zorgen dat je op andere vlakken creatief wordt. Het stimuleert het vermogen om nieuwe, verrassende verbanden te zien en los te komen van vaste denkpatronen. Uit wetenschappelijke experimenten blijkt bijvoorbeeld mensen die een half uurtje naar een comedy show kijken of luisteren, daarna creatiever zijn, vergeleken met een controleconditie van bijvoorbeeld een mooie, maar serieuze natuurdocumentaire. Om de creativiteit te stimuleren helpt het dus om niet de hele tijd maar serieus te zijn. Ook samen eens iets geks te doen, grappige anekdotes uit te wisselen of zitten te luisteren. Nu hoor ik je denken: ja, maar heeft dat dan niet te maken met samen iets leuks doen? En werken andere leuke dingen dan ook, zoals bijvoorbeeld een wijnproeverij of een diner? Nou, prima natuurlijk als je dat samen met je collega's doet, maar het heeft niet dezelfde invloed op creativiteit. Humor maakt niet creatiever omdat het leuk is, maar omdat het zelf creatief is.
Mooi. Wij zaten hier al stiekem te juichen in de studio toen je begon over de wijnproeverij. Maar ja, helaas. Ja. Dus ik wilde al gaan zeggen: nou mannen, dan gaan we nu over naar de wijnproeverij. Maar ik denk dat ik een grap moet maken.
Ja, het kan ook gecombineerd worden, heb ik gemerkt.
Een grappige wijnproeverij. Ja, een wijnproeverij met
wat grappige anekdotes uitwisselen tijdens een wijnproeverij.
Nou, die komen vanzelf als je maar genoeg wijn proeft.
Ja, klopt.
Hey Madeleijn, dankjewel. Ja, elke maand bewijs jij meer waarom het zo belangrijk dat dingen leuk zijn en dat je met elkaar, met elkaar lacht. En dat is bijna niks wat ik liever doe. Dus dankjewel weer.
Zo, graag gedaan.
People Power met Glenn van den Burg.
Ronald Derks van de gemeente Delft, Bas van Leeuwen van de gemeente Amsterdam en Matthijs Verburg van de gemeente Houten, want daar zit Elo, die zijn in de studio. We hebben het over de ideale ambtenaar, wat altijd alleen op zichzelf al prikkelend is. Want volgens mij denk je bij ambtenaar niet gelijk aan iets wat ideaal is, op een of andere rare manier, terwijl wij er ondertussen zijn achtergekomen. En de wereld is heel dynamisch en je zal het maar mogen doen. Want ja, dat is een behoorlijke uitdaging. Waar ik eigenlijk met jullie naartoe wil is, hartstikke mooi. Je hebt een mooi boek geschreven. Er staan allerlei dingen in. Je hebt de drie stereotypen waar je mee kunt werken. Nou ben ik jullie collega. Ik doe ongeveer wat jullie doen. Dus ik ben verantwoordelijk voor een groep ambtenaren. Bij een gemeente of bij een andere instelling. Een ministerie of een ZBO of nou noem ze allemaal maar op. morgen word ik weer wakker. Ik heb deze aflevering gehoord. Maar ja, dan wil ik aan de slag. Dus wat moet ik doen, Ronald en Bas?
Nou, je gaat natuurlijk eerst het boek kopen voor iedereen die je kent.
Ja, heel goed.
Heel belangrijk.
Heel goed. En ga je er eigenlijk nog één weggeven of niet?
Ja, dat is wel een leuk idee.
Dat is leuk, hè?
Ja, zeker.
Ja, nou, dat doen we.
Jij mag bedenken in je creativiteit hoe je dat gaat doen.
Ik zet in de show notes hoe je dat moet doen.
Oké, helemaal top.
Ik weet het namelijk nog niet. Ja. Oké, dus dat is één.
Zeker. Nee, kijk, wat het allerbelangrijkste is dat je in de praktijk ermee gaat oefenen. En ik denk dat als je als leidinggevende waar je goed naar moet kijken is... één, hoe stel je je team samen? En wat ik heel erg probeer te doen is dat ik kijk naar... dat ik mensen binnenhaal met verschillende achtergronden, verschillende expertise, maar ook verschillende competenties, verschillende persoonlijkheden. En daarbij kan het ook helpen om te kijken van nou, hoe kijkt iemand naar zijn rol als ambtenaar? Wil je allemaal verbinders hebben? Of wil je juist een mix hebben van de verschillende ideaaltypen die wij hanteren?
Ja.
En daar kun je dus op sturen. Want dat kun je belangrijk maken in je selectieprocessen.
Okay, Bas?
En dan heel praktisch, wat ik heel erg leuk vind, als je kijkt naar die drie stereotypes, hè, dus de bureaucraat, de verbinder en de ondernemer. Kijk eens naar de opdracht die je als team hebt, als afdeling hebt en doe het eens 100% via die ene manier. En dan niet gelijk om heel veel te lachen met elkaar, wat natuurlijk wel heel waardevol, want het stimuleert creativiteit. Want
hebben we net gehoord, ja.
Het wordt vaak absurdistisch. Maar kijk dan, wat is het goede en wat moeten we behouden? Dus wat nou als ik het echt als een ultieme procestijger die alle bureaucratische processen kent. Wat nou als ik het als een ultieme ondernemer doe? En wat nou als ik het als een ultieme ambtenaar doe die eigenlijk alleen maar buiten wil zijn en leuke mooie dingen wil doen met mensen buiten?
Ja, en ik neem aan Bas dat je bedoelt om dat als een vingeroefening te doen. Dus
als
in een ruimte met posters en geeltjes. En oké, nu gaan we een plan maken alleen maar vanuit één van die perspectieven.
Precies.
Want ik kan me ook voorstellen dat het interessant is om dan te zien. Wat zijn de goede dingen die we moeten houden? Maar ook, ja, wat beperkt ons daar eigenlijk? We missen dan ook heel veel.
Maar wat hebben we daarvoor nodig? En zijn er dingen die we nu echt niet hebben? Nou, het voorbeeld wat ik net al noemde. Er is, niet bij alle overheidsorganen, is meer een goed archiveringssysteem. Waarbij je gewoon redelijk snel dat spreekwoordelijke bonnetje kan vinden.
Ja.
Nou, als je zegt, dat vinden wij met elkaar toch belangrijk. Dat we navolgbaar blijven handelen. Nou, dan moet je in ieder geval eens met de ICT'er gaan praten. Hoe organiseren we dat met elkaar?
En je moet dus snappen wat je taak is.
Ja.
Wat er van je verwacht wordt.
Nou, eigenlijk, wat is je opgave? Hè? Ja. Waar sta je nou voor? En dat is ook, ook hoe ik probeer leiding te geven. Ik ga je niet stap voor stap vertellen wat je moet doen. Maar we moeten het wel met elkaar eens zijn over wat vinden we nou met elkaar belangrijk? Hè? Waar streven we naar? En wat zijn de uitgangspunten die we hanteren om daar te komen? En ja, dat volgens mij, als je die vraag met elkaar kunt beantwoorden, ja, dan kun je van start. Ja. En dan helpt het, denk ik, inderdaad om in het absurde te gaan. Om het heel groot te maken. En dat ik kijk, nou, wat blijft er dan nog steeds overeind? Als je het absurd maakt, welke kwaliteiten blijven nog steeds overeind? En er wordt ook heel duidelijk, wat jij ook aangaf, wat je eigenlijk liever kwijt kan.
Ja. En Bas, je hebt het zelf gedaan?
Ja.
En wat gebeurt er dan?
Nou, er wordt hier van een hoop gelachen. Want het wordt zo absurd. En dan zie je ook al waar sommige mensen, wat eigenlijk bijna een taboe lijkt te zijn. Ik had toevallig laatst nog aan de hand van, ja, stel nou dat we deze brief op dit manier, een brief die redelijk formeel was, als je die communiceert. Ja, hoe zou die bij jou zelf aankomen als je dus gewoon inderdaad als bewoner deze brief krijgt? Ja, nou, toen kwamen mensen met ook uit een eigen mailbox met een paar voorbeeldjes van bijvoorbeeld andere overheidsorganen die ze zelf hadden ontvangen. Bij eentje was het, dank voor uw aanvraag. De reactie kan enkele weken tot enkele jaren op zich laten wachten.
Echt waar?
Ja.
Nou,
die mail heb ik, ik denk 3 weken geleden gehad.
Ja. Echt waar?
Ja. Nou, je kan nog even wachten.
Daar ga ik
formeel over. Was hij juist.
Ja.
Het was een formeel juiste inschatting van wat er zou kunnen gebeuren.
Ja.
Ja. Ja. Maar in de verbinding was hij niet handig.
Nee.
Maar andersom is hij ook. Hè? Want je merkt toch dat je ook in de voorbeelden snel inderdaad de paarse krokodil, hè, doorgeslagen bureaucratische schiet. Wat ik het mooie vind is dat jullie zeggen, ja, maar je hebt het alle drie nodig. Dus je moet voor alle drie die waardering hebben. Dus hoe kom je dan van de extreme, hoe kom je dan weer bij de andere van de drie rollen die er zijn?
Nou ja, je kan ze eigenlijk afmeten. Hè? Dus als je begint bij de bureaucraat, zorg dat je de procedure helder beschrijft. U heeft een aanvraag gedaan. Dat betekent dat we nu deze 2 stappen of 3 stappen of nou, voor mij een paar 10 stappen als het heel complex is. Dat je die helder uiteenzet, dat het ook die procedure helder is.
Ja.
Dat je dan de ondernemer gaat ook over hoe snel kan je iets leveren. Nou, wij verwachten bij elke aanvraag dat we die gemiddeld binnen 6 weken oplossen. Als u een zeer uitzonderlijke casus bent, dan zou het langer kunnen duren. En dan is de tijdsindicatie X, Y, Z.
Ja, ja.
En tegelijkertijd welk taalgebruik zorgt dat je verbinding legt. Dus zorg, nou, wij snappen dat dit voor u haast heeft, want het is belangrijk om dat. Ook geen jargon gebruiken, want je ziet nog zoveel brieven die, ook ik, nou, ik werk in dat al 14 jaar bij de overheid. Dat ik denk van, ja, maar ik snap dit zelf niet eens wat er nu wordt uitgekraamd. Ja, dan laat staan dat iemand buiten het begrijpt. Nou ja, ook daar kan je ook al gewoon heel klein kijken van, ja, is dit gewoon mensentaal?
Ja, Matthijs, het klinkt als een gewoon team.
Ja, en ik denk dat het ook wel nodig is. Hè? Want het is niet altijd zo dat je een... jullie zijn volgens mij hele fijne leidinggevenden. Er zijn ook natuurlijk leidinggevenden die zelf best wel moeite hebben met zich aanpassen. Laat staan dat een heel team zo met zich over zijn gedrag kan praten en experimenteren. Dus ik gun ook de ideale ambtenaar wel een beetje lef om af en toe te denken, ik snap wat de bedoeling is. Hè? Daar heb ik een goede connectie mee. Maar ik zie dat we nu een beetje uit de pas lopen of het misgaat of wat dan ook. Dus een beetje lef om dingen aan te kaarten en te zeggen, ik ga het eens even anders doen of ik wil in ieder geval eens bespreekbaar maken, het moet anders. Dat is denk ik ook wel nodig. Hè? Dus een beetje een soort ambtelijke ongehoorzaamheid. En dan niet zozeer om zelf alles maar anders te gaan doen, maar wel om een beetje het vuur aan te stoken van volgens mij loopt het nu even niet goed. En dat is volgens mij wat, wat ook de maatschappij soms wel eens een beetje vraagt. Hè? Van, dat er een ambtenaar opstaat en zegt, we gaan dit eens eventjes anders doen, want dit loopt zo niet.
Ja, ja, want als je naar die drie rollen kijkt, hè? Jullie zijn leidinggevende. Leidinggevende spelen, zeker als de hiërarchie nog stevig is, een hele belangrijke rol. En hebben we ondertussen geleerd van Google, ook als die hiërarchie minder stevig is, speelt die leidinggevende nog steeds een hele belangrijke rol. Mm-hmm. Wat zegt jullie ideale ambtenaar over die leidinggevende? De ideale leidinggevende ambtenaar?
Ja.
Ronald?
Nou, één is dat je denk ik als leidinggevende jezelf niet groter moet maken dan je bent. En ik bedoel daarmee dat je... ik moet zeggen wij, hè, want ik ben er ook één. Een leidinggevende. We hebben wel eens de neiging om zelf de inspirator te willen zijn. Zelf degene te willen zijn met de meeste kennis. Zelf degene met de visie. Terwijl ik heel erg geloof wat je moet proberen te doen, is dat je de mensen om je heen in staat stelt om die competenties of die talenten te etaleren. En dat jij daar een rol in hebt. En dat het soms zo is dat als er een keuze gemaakt moet worden, dat er nog steeds een hiërarchische structuur is. En als mensen het niet met elkaar eens worden waar een beslissing moet worden genomen, en daar moet je niet voor weglopen. Maar wat ik heel erg stimuleer in mijn teams, in mijn afdelingen, is leer met elkaar. Organiseer inspiratie met elkaar. Ja, haal eens een leuk iemand naar binnen. Nou, we hebben het net even tussendoor gehad over Jeroen Buscher. Ja. Die ook meeschrijft in ons boek. Nou, haal zo'n kerel eens binnen en laat hem vertellen over hoe hij kijkt naar leidinggeven. En je ziet ook dat als je mensen daarop aanspreekt en die vraag ook teruglegt, ja, dan nemen mensen ook over het algemeen die verantwoordelijkheid wel. Maar als ik die ruimte neem, ja, dan gaan mensen ook achterover zitten en zeggen, nou, zeg het maar, baas. Even heel kort door de bocht.
En dat betekent dus ook dat je regelmatig op je handen moet gaan zitten. En dat je je handen op je rug moet houden als andere mensen dingen doen. Want ja, dan geef je ze de ruimte. Want precies wat Ronald zegt, als jij die ruimte inneemt, dan kan iemand anders die ruimte niet meer innemen. En ook wel wat hardop benoemen. Ook gewoon zeggen, ja, hartstikke leuk. Maar soms is het beter om vergiffenis achteraf te vragen dan toestemming vooraf. Als jij gewoon een idee hebt en dat kan nu en je ziet mij nergens rondlopen, ga het gewoon doen. En kom dan achteraf bij me langs. En ja, soms doet het even pijn en schuurt het en vind ik dat ook ongemakkelijk. Maar doe maar gewoon.
Maar ik hoor jullie eigenlijk tussen de regels zeggen, we hebben nu een boek geschreven over de ideale ambtenaar. Hartstikke goed, daar kunnen we mee aan de slag. Maar als jij een ideale leidinggevende ambtenaar wil worden, dan moet je nog even wachten op ons volgende boek. Want dat is een ander boek.
Nou, er staan ook, Jeroen heeft een aantal bijdragen in het boek geschreven.
Ja.
En dat richt zich specifiek op de leidinggevende.
Oké. Okay.
En daar staat ook dit soort dingen in. Waar ik zelf ook heel erg in geloof, is wel ook als leidinggevende van, hey, het is niet helemaal grenzeloos. Ja, als je mensen vrijheid wil geven, zijn grenzen ook belangrijk. Hè? Dus zonder grenzen geen vrijheid. Maar daarbinnen geef mensen ruimte. En nou, wij hebben wel, ik kan wel zeggen, we hebben nog niet formeel besloten dat we een nieuw boek gaan schrijven. Maar rond leiderschap, dat zou best wel eens kunnen dat we daar nog een boek over gaan schrijven.
Ja, Bas. Ja.
Ja.
Ja. Ja, het leek alsof je twijfelde.
Het idee is geboren.
Ja. Nou, van harte gefeliciteerd met jullie aanstaande boek.
Ja, dankjewel.
Jullie zijn in verwachting. Dank. Leuk.
Nou, deze heeft ook 4 jaar geduurd. Dus,
4 jaar? Oh. Oh, ja. Nou, dan hebben jullie wat te doen. Ja, Matthijs, ik kijk een beetje naar jou voor de nastoot. Wat neem je mee naar huis?
Nou, ik ga zeker het boek kopen en lezen. Want ik ben wel heel benieuwd. En volgens mij zou de overheid... Hè, we telden even 900.000 mensen ongeveer zijn werkzaam als ambtenaar. Dus dat is nogal wat. Dus dat mag ook een hele bonte verzameling zijn, denk ik. Maar het is volgens mij hartstikke goed om te kijken hoe je dat weer goed kunt laten aansluiten bij deze tijd. Al die organisaties.
Dus. Wat ik ook wel interessant vind, en dat hoeven we vandaag niet te beantwoorden. Want we zijn door de tijd heen, maar het is een soort herwaardering van het ambtenaarschap. Hè? Want jullie zijn allebei hartstikke enthousiast over je werk. En terecht, want je mag de samenleving dienen. En daar hangt toch nog een beetje een verkeerd stigma volgens mij overheen.
Ja, wij zijn echt trotse ambtenaren, ja.
Ja.
En we zien ook heel veel trotse ambtenaren. Dus dat maakt ook weer trots.
Ik ga het niet zelf worden. Maar dat komt gewoon omdat ik het helemaal prima naar mijn zin heb wat ik aan het doen ben. Maar ik dank jullie zeer. Ronald Derks van de gemeente Delft. Bas van Leeuwen van gemeente Amsterdam. En beide schrijvers van het boek De Ideale Ambtenaar. En Matthijs Verburg van ELO. Leuk dat je er was, Matthijs. Tot volgende maand. Tenminste, ik ga ervan uit dat je er weer bent. Misschien een leuke collega. Ik weet het eigenlijk niet.
Ligt er een beetje aan.
Wat we gaan doen. Ja, wij zijn redelijk van het agile organiseren.
Ja.
In de volgende aflevering van People Power, want hier komt het natuurlijk weer aan. Nou, zijn naam is al gevallen. Gaat Jeroen Buescher bij People Power Change in gesprek met Martijn de La Haye. Hij is directeur marketing en communicatie van AFAS. En zoals altijd gaat Jeroen weer in gesprek met hem als changemaker in de organisatie. Om te kijken, hoe doet hij dat nou eigenlijk? En dat hoor je straks.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl